gaan dus verder met David. Als je een Bijbel bij je heeft, mag u af en toe teksten meelezen. Ik ga niet het hele stuk lezen, want dat zijn een aantal hoofdstukken. 1 Samuel 16 tot hoofdstuk 18 gaat het wel helemaal door. Hij heeft een mooi preekblaadje erbij, dus dan kunt u het ook volgen. Ik weet niet of de beamer het de hele tijd goed doet. Dat staat er nou weer mooi op. Mooi zo. Goed. Als ik een beetje met mijn been trek. Ik heb van de week een behoorlijke ontsteking in mijn been gehad. Dus ik zit een beetje onder de pijnstillers. Maar Wibbo heeft een krukje voor me klaarstaan. Dus als het misgaat. In ons christenleven gaan wij een aantal seizoenen door. En dat doen we ons natuurlijk leven ook. We beginnen als baby en dan ga je naar kind. En dan word je jong volwassene. Straks in de tweede dienst gaan we een aantal kinderen uitzegenen naar de tieners. Elke keer gaan we weer verder. Maar dat gebeurt ook in ons geestelijk leven. We gaan een aantal seizoenen door. En dat gebruikt God om ons tot die man, tot die vrouw te maken die God wil dat je zal zijn. En die seizoenen zijn niet altijd even makkelijk. In de eerste plaats, God heeft er een bepaald doel mee met elk seizoen in je leven. En dat seizoen dat kent ook een conflict. Een crisis, een moment waarin het moeilijk gaat. Vergelijk wat maar met de geboorte, voordat een kindje geboren wordt, dan doet dat pijn. Zowel bij de moeder, ik denk ook wel bij het kindje. Er is altijd een crisis, een conflict tussen wat jij wil en wat God wil. Maar als je God gehoorzaam bent in dat seizoen, dan kon je verder. Dan krijg je een beloning, dat is de vrucht van de gehoorzaamheid. Nou, David gaat een aantal van die seizoenen door en ze zijn heel makkelijk te onderkennen als je er kijkt naar de plaatsen waar hij gewoond en geleefd heeft. De eerste plaats is Bethlehem, heb ik de vorige keer, 14 dagen geleden over gesproken. In Bethlehem is hij opgegroeid en hij was een schaapherder. Hij was de minste baantje daar. Schaapherder, geitenhoeder. Maar David was gehoorzaam en daardoor kon hij verder komen. Want hoewel niemand hem eigenlijk zag zitten, want toen Samuel kwam om een offerfeest in Bethlehem te houden, toen nodigden ze David niet uit, want ja, er moet toch iemand op de schapen passen en op de geiten. Maar God heeft tegen Samuel gezegd: kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isi in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. En dat hebben we vorige keer ook gezien, komen al die zonen van Isi voor Samuel. En God zegt steeds: nee, deze is het niet. En dan, als alle zonen op zijn, lijkt wel, dan zegt hij: heb je dan nog meer zonen? Ja, ik heb nog een zoon. Die zit in het veld, die is bij de geiten en dan wordt hij gehaald. En dan zegt God: dit is hem. God ziet je. Ook al ben je helemaal onbekend en heb je een van de minste baantjes in het koninkrijk van God. God ziet je, als je maar gehoorzaam bent en trouw bent in je bediening. En David heeft heel veel geleerd in het veld. Ik denk heel wat van die psalmen die wij in de Bijbel hebben staan, die komen daar vandaan. Die heeft hij daar als het ware bedacht. Als je daar in de velden van Efeta zat, dan zag hij Gods grootheid en Gods majesteit. En dan gaat hij het volgende seizoen in. En in het volgende seizoen gaat God hem leren om met zegen, om met succes om te gaan. En daarom deze titel ook: getoetst door succes. David is dus in het geheim tot koning gezalfd. Niemand wist het. Samuel wist het, David wist het. De vraag is zelfs of de zonen van Isaïe het wisten. Want het staat niet in de tekst dat ze wisten dat die zalving koningschap betekende. Wel dat het heel bijzonder was. En er staat ook van: toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Dus David merkte het wel. Er was een verandering in zijn leven gekomen. God was in zijn hart komen wonen. En dat in tegenstelling tot Saul. In 1 Samuel 16 vers 14 staat: de geest van de Heer had Saul verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. En dan komen we meteen met de vraag van: kan dat? Kan God een boze geest naar mensen sturen? Ja, volgens deze tekst wel. En ik denk wel voor meer Bijbelteksten. Als we kijken naar Job, dan komt de Satan bij God en dan geeft God hem toestemming om Job te kwellen. Om hem alles af te nemen en om ziek te maken. Dus God kan boze geesten toestemming geven, in dit geval de Satan zelf, om mensen te kwellen. En we kennen natuurlijk ook die bede uit het Onze Vader: Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus het is wel een heel duidelijk iets dat ook wij gelovigen gekweld kunnen worden door demonen. Door Satan zelf misschien wel. Dus de geest van God is van Saul geweken. Dat is denk ik ook wel een hele duidelijke waarschuwing van ons, dat wij altijd onder leiding van de Heilige Geest blijven leven. Want we kunnen de Geest bedroeven, we kunnen de Geest zelfs uitblussen. Dan kan in de nieuwtestamentische situatie kunnen we nooit helemaal zonder de Geest. Want de Geest zal altijd bij ons zijn, heeft de Heer Jezus ons beloofd. Nou, deze eerste fase van David in Bethlehem is afgerond. En David is trouw gebleven in het kleine. Heeft een passie voor de Heer gekregen. En heeft een plan voor zijn leven duidelijk. Hij wordt koning over het volk van God. Is hij 17 jaar. Dat zal maar van je gezegd worden. Als je tiener bent, je bent 17 jaar. Je plan voor je leven is duidelijk. En je bent trouw. En je bent gericht op de Heer. Wat een getuigenis. Maar beste mensen, dat geldt voor ons allemaal. Want ook God, want de Heere God heeft ook jou, heeft ook u uitgekozen. Want waarom ben je anders wedergeboren? Als je het nog niet bent, dan wil ik je graag straks aan afloop vertellen hoe dat moet. Maar als jij de Heere Jezus kent, dan is dat genade geweest. Dat is niet jouw verdienste geweest. De Heilige Geest heeft je overtuigd en je bent op je knieën gegaan. En Gods plan met jouw leven is ook duidelijk. Want God heeft jou het koningschap beloofd. Paulus schrijft aan Timotheus: indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Dus we kunnen een heleboel leren van de persoon van David, omdat David ook uitgekozen is. Om Davids plan met zijn leven ook koningschap is. Maar je bent er nog niet. Want als David gezalfd wordt tot koning, is hij niet koning. Hij moet eerst nog een aantal fases door. En nu komt de volgende fase. En dat is die toets van succes. David promoveert van schaapherder via hofmuzikus tot generaal. En dat zijn twee dingen die God daarvoor gebruikt. Twee geweldige zegeningen die God aan David geeft, waardoor hij bekend wordt. En de eerste plaats, dat is een interne, dat is dat hij iets mag betekenen voor mensen zelf. En dat is dat hij door zijn aanbiddingsmuziek bevrijdt hij de koning van demonische invloeden. Dat is een interne kracht die hij krijgt om mensen te bevrijden. Nou, die heb jij ook gekregen van de Heer Jezus. Om de machten van de Satan te verbreken. En om mensen in de vrijheid van de zonen van God te zetten. En de tweede is een externe. Hij verslaat Goliath en bevrijdt Israël van de militaire crisis en wordt een nationale held. En ik kom op alle twee punten kom ik nog terug. Wat God hiermee van plan is, waarom God hem deze geweldige grote zegeningen geeft, is in de eerste plaats om duidelijk te maken aan het volk van: dit is een man die ik ga kiezen. Dit is jullie koning. Maar het volk ziet het nog niet. Maar langzamerhand komt hij in de gunst van de koning en van het volk te staan. En God gaat hem testen op zijn identiteit. Ligt zijn waarde nu in zijn nieuwe positie, in die van hofmuzikus of later die van generaal? Of is je positie die in de Heer? Want zegeningen testen ons op een andere manier dan problemen. En ik denk dat veel gelovigen zakken voor deze test. Er is tegenwoordig een hele golf over de hele wereld van de prosperity-evangelie, het welvaartsevangelie. Dan zeggen we: ja, als de Heere God met je is, dan word je gezegend. Zowel financieel als in gezondheid en een heleboel andere zaken. Is dat zo? Ja, dat is ook zo. Maar het is een test, het is een beproeving voor je. En dat klinkt een beetje raar dat een zegening een beproeving is. Maar God gaat je testen of: wat is nou je waarde? Ligt die in mij of ligt het in de zegening, in je status, in je positie die je ontvangen hebt? Wat meer geld en een wat belangrijker positie maakt mensen vaak niet geestelijker. De zegeningen zijn ook een toets. In Spreuken 27 vers 21 staat het als volgt: de smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, en de toets voor een mens is zijn faam, zijn bekendheid. Weet je, zilver en goud, dat moet getoetst worden om het zuiver te maken. En jij en ik, iedereen hier, wordt getoetst doordat God ons zegent. En waar gaat het nou om? Om de zegening of om God zelf? Wie wordt er dan belangrijk voor je? De toets voor een mens is zijn beroemdheid, zijn bekendheid, zijn faam. En slaag je voor die test, dan kan je verder. Maar ik denk dat heel wat christenen zakken voor die test. Want die denken dat die zegening, dat ze die altijd mogen vasthouden. Maar de geschiedenis van David leert ons dat erna een moeilijke periode komt. Voordat God met jou tot zijn doel komt, voordat jij die man, die vrouw bent die God wil dat je zal zijn, ga je heel wat fases door en er zitten ook hele moeilijke bij. Maar ja, zegeningen zijn wel fijner dan problemen. God gaat David bevestigen in zijn koningschap. De eerste stap die hij met hem doet, is dat hij hem aanstelt als muzikus aan het hof van Saul. Om de demonie bij de koning het hoofd te bieden. En dan zie je dat mensen toch iets van David hebben gezien. Een getuigenis wat hij krijgt. De hovelingen zeggen tegen Saul: u hoeft maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die de lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken. Wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht, zal u dat goed doen. En dat is al duidelijk, van ook al in die tijd, en dat de hovelingen die wisten het al, van aanbiddingsmuziek maakt mensen vrij. We hebben net onder leiding van Wouter hebben we een aantal aanbiddingsliederen gezongen. Waarom vinden we dat mooi, waarom vinden we dat fijn? Omdat we dan vrijkomen van al die demonische invloeden die de machten van Satan in deze wereld op ons als ware afsturen. Al die giftige en boze pijlen. Het maakt je vrij als je God aanbidt. Als we problemen hebben en we zetten een mooie cd op met gospelmuziek, dan maakt het je vrij. Denk aan de psalmen. David heeft een heel wat van die psalmen geschreven. En hij is de man die straks die psalmen gaat zingen voor koning Saul. Om de demonie te verdrijven. Want er is een grote macht van de demonie. Satan is een mensenmoorder van de beginnen. En hij valt ons innerlijk leven aan. Niet je uiterlijk leven, dat doet hij soms ook wel. Soms maakt hij mensen ziek. Maar hij vaak maakt ook ons innerlijk leven kapot. En het begint bij angst. Dat zien we bij Saul. De gevolg bij Saul is dat hij bang wordt. En dat is heel bijzonder, want hij was een held. En hij was een kop groter dan iedereen. Maar angst is van de duivel. En dan wordt hij geïrriteerd. Dat is de volgende fase, zie je dan. En dan die irritatie slaat om in woede. En dan in wantrouwen. En dan in bitterheid. En dan wordt hij gewelddadig. Begint hij met speren te gooien. En uiteindelijk doodt hij zichzelf. Wordt hij zelf destructief. Een paar voorbeelden daarvan. In 1 Samuel 17 vers 11 staat: bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. En dat zijn de woorden van Goliath die hen uitdaagt. Weet je, Goliath, zijn naam betekent eigenlijk voorbijgaand. Goliath is een heel groot probleem, 3 meter hoog, maar je gaat voorbij. Je hebt een heleboel grote problemen in je leven, die zijn gigantisch, maar ze gaan voorbij. Maar Saul, die tot de helden van Israël wordt gerekend samen met zijn zoon Jonathan, die is verlamd van schrik met het hele leger van Israël. Dan denk ik, waar is het geloof? Maar maken we dat zelfs soms ook niet mee? Dat we denken van, ja, maar dat durf ik niet. Evangeliseren hier in de Schroningen. Laten we maar lekker hier in die stadskerk blijven. In 1 Samuel 18 vers 9 staan nog een paar van die dingen. Saul ergerde zich. Dat is namelijk als de meisjes zingen van David. Of Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. De volgende fase. Je gaat steeds verder. David geven ze er 10.000 en mij maar 1.000. Een stukje bitterheid komt op. Nog even, ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. Weet je, als we eenmaal loskomen van de leiding van de Heilige Geest in je leven, dan gaan er steeds meer innerlijke problemen in je leven spelen. En je wordt op een gegeven moment zelfs ook zelfdestructief. Als je doorkrijgt dat de Heer met David is, dan denk je, nou, dan mag hij zich wel eens bekeren. Stel je voor dat jij en iemand een ontzettende hekel hebt en je ziet opeens dat God met die persoon is. Wat doe je dan? Ga je hem dan nog meer onder druk zetten? Ga je nog meer haten? Ga je nog meer zich tegen die persoon afzetten? Of zeg je, Heer, ik heb het verkeerd gezien? Want David was niet goed hoor. David was geen perfecte man. Maar de Heer was met hem. Want Saul bekeert zich niet. En er ontstaat bittere jaloezie. Hij begint met speren te gooien en pleegt uiteindelijk zelfmoord. Weet je, en dat begon allemaal met ongehoorzaamheid. En hij was niet helemaal ongehoorzaam. Dat ging het verhaal dat hij Amalek moet vernietigen. En dan vernietigt hij Amalek. Hij doet dus wat de Heer zegt. Maar dan spaart hij de koning. Want ja, dat is een mooie trofee. En het beste van het vee, dat spaart hij. En dan zegt God, ik neem mijn geest van jou af. Omdat je gewoon niet doet wat ik zeg. Weet je, en dat maakt dat wij... Dat gehoorzaamheid een ontzettend belangrijk item is bij God. En dat heeft te maken met je hart. De Heer God vraagt niet of je het kan, of je gehoorzaam kan zijn, maar of je het wil. Of je helemaal zegt, Heer, ik wil uw wil doen. En omdat Saul te veel op zichzelf gericht was, ging het mis. De geest van de Heer wordt hem afgenomen, maar de Heer geeft meteen een oplossing. Hij stuurt David naar hem toe. Weet je, als er een verzoeking komt, als er een beproeving in je leven komt, dan word je nooit boven vermogen verzocht. God geeft ook een oplossing erbij. Maar die moet je wel zien. Wijs en verstandig zijn. Het tegenovergestelde daarvan zien we in Jacobus 3, vers 14 tot 16. Dan zegt Jacobus, maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. En dat soort wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, demonisch. En waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren we wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Bittere jaloezie en egoïsme. Weet je, een egoïsme zit in ons allemaal. Dat is eigenlijk een beetje een aards- en basiszonde. Maar kennen we dat bij onszelf? Dat ik gericht zijn. En als je ik gericht bent, dan word je jaloers. En als je dat te veel toelaat, word je bitter. En als we bittere jaloezie hebben en egoïsme, kunnen we heel duidelijk vertellen wat er bij de ander mis is. En deze tekst zegt ons, blaas nou maar niet zo hoog van de toren, want je doet de waarheid geweld aan. Omdat je denken verkeerd is. En je hebt het zelf niet eens door. Dus broers en zussen, wees gewaarschuwd ook voor jezelf. Om jezelf te onderzoeken, je laten verlichten in je hart door de Heilige Geest. Die de schuilhoeken van je hart onderzoekt, zodat je gaat ontdekken wie je zelf bent. Wijs en verstandig moet voor anderen zichtbaar zijn. Een wijze wandel is een wandel in ootmoed. En dat is dat je het niet meer van jezelf verwacht, maar van de Heer. Alles van God. En David laat dat zien in je leven. Hij komt heel regelmatig in verleiding om zijn eigen roeping waar te maken. Maar David heeft iets geleerd. God moet het doen. Hij heeft me daar bij die schapen weggehaald en heeft me koning gemaakt van Israël. En alles wat in zijn leven gebeurt, dat is wat God het doet. Hij hoeft maar één ding te doen, dat is wachten. Dat is één ding dat ik de laatste maanden geleerd heb, wat de Heer ook tegen me gezegd heeft, wat ik moet doen. Wacht op mij. Ik ben in controle. De Heere God bestuurt het leven. Bestuurt de gemeente, bestuurt jouw leven. Dat is wijs en verstandig zijn. Saul die wilde zijn eigen positie veiligstellen. Hij was aanmatigend, hij zocht conflict op. Hij wilde heersen. Dat zijn allemaal signalen van verkeerd leiderschap. Vergelijk het maar met de Heer Jezus Christus. Jezus zegt van leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Een goed leiderschap wordt dus zichtbaar in het volgen van Jezus' voorbeeld. Jacobus 3:13 staat, wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen, dus dat maakt het zichtbaar, door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Ik vind dat woord zachtmoedig vind ik een ontzettend mooi woord. Het heeft eigenlijk een tegenstelling in zichzelf. De ene kant is dat zachte, en aan de andere kant dat moedige. Een wijs man, een wijze vrouw is zachtmoedig. Aan de ene kant ben je soft, aan de andere kant ben je moedig. Bijvoorbeeld bij de apostel Paulus. In 2 Korinthe 10 vers 1, staat niet op de beamer, ik zal het even voorlezen. Ik doe u, zegt Paulus, een dringend verzoek, zo zacht en vriendelijk als Christus zelf. Dus hij gaat naar de gemeente van Korinthe en zegt, ik ga jullie een heel dringend verzoek doen, maar ik doe het op een hele zachte manier, zo zacht en vriendelijk als de Heer Jezus. Een verzoek van Paulus, die als hij bij u is, zo verlegen is, maar van veraf duidelijk de waarheid zegt. Ik vraag u mij er niet toe te dwingen te laten zien hoe hard en streng ik kan zijn. Weet je, als je die tekst leest, denk je, ergens klopt dat niet. Aan de ene kant is hij zo zacht en vriendelijk als de Heer Jezus. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar als jullie niet naar me luisteren, dan zal ik het laten zien hoe hard en streng ik kan zijn. Dat is zachtmoedig. Aan de ene kant zacht en aan de andere kant moedig. En zo wordt het ook over David verteld. Het getuigenis over David, een van de hovelingen van Saul zegt, 16 vers 18. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Izzi, de Bethlehemiet gezien, die harp kan spelen. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heer is met hem. Nou, iemand die de harp kan spelen. Weet je, dat klinkt een beetje soft, een beetje vrouwelijk. Maar staat er meteen bij, hij is een dappere held, een strijdbare man en ter zake kundig. Hij weet wat hij wil en hij kan zijn woord goed doen. Hij is intelligent, hij is knap van buiten en van binnen. En wat het belangrijkste is, de Heer is met hem. Wat een leider. leiderschapskwaliteiten. Ene kant zacht, andere kant moedig. David blijft afhankelijk van God. Dat in tegenstelling van Saul. En daarom kon David Saul dienen. Hij kon hem bevrijden van de demonie door de kracht van aanbidding. 16 vers 23 staat: en telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Elke keer als David op zijn harp, zijn lier, een liedje tokkelde, en die zal er absoluut bij gezongen hebben, want het was een dichter. Hij heeft heel veel psalmen gedicht. En hij zal liederen gezongen hebben voor koning Saul, als hij weer aangevallen werd door een demon. En er kwam een verlichting, de boze geest wijkt. Boze geesten kunnen niet tegen aanbidding muziek. Ik heb een psalm even uitgezocht, psalm 67. Dat is voor de koorleider, bij snaarbespel, daar heb je hem, hè? De lier. Een psalm, een lied. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Weet je, als we dat zingen. Heere God, wees ons genadig. We willen u zien. En God wil niets liever dan zich openbaren aan ons mensen. Aan jouw hart. En als jij gekweld wordt door allerlei irritaties en woedes. En weet je, want woede is ook als je de boosheid laat bestaan. Dan geef je de Satan een voet, zegt het Nieuwe Testament. Maar begin een lied te zingen. Als je niet kan zingen, zet een mooie cd op. Want aanbiddingsmuziek doet demonen wijken. En door deze voorvallen profileert David zich steeds meer als de Messiaanse koning. De koning die heil en gerechtigheid gaat brengen. En daarmee is hij ook een type van de Heer Jezus Christus, de grote koning. Jezus, die ook na zijn doop in de Jordaan wordt gekweld door de Satan. 40 dagen moet hij vasten en dan komt de Satan om hem te verzoeken. Weet je, het christenleven is niet altijd makkelijk. Als we Jezus volgen, dan kom je in moeilijke situaties. Maar daarom moet je deze testen van Bethlehem en van Gibea aan het hof van Saul moet je goed doorstaan, anders kom je niet verder. De tweede bevestiging wat hij in Gibea krijgt, is zijn overwinningen op de vijanden van God. En het begint met Goliath. De bron van die overwinningen ligt in Bethlehem. In Bethlehem heeft David zich verzadigd met het beeld van God. Psalm 17 vers 15. Laat mij recht gedaan uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld. De enige manier waarop je een overwinnaar kan zijn, de enige manier waarop je een aanbidder kan zijn, is als je je verzadigt met het beeld van God. Het is niet zomaar een liedje zingen of een psalm zingen of een beetje op je gitaar spelen. Het is je verzadigen met het beeld van God. En daarvoor moet je de stilte ingaan. Als er één ding belangrijk is in ons christenleven is dat als je wat langer christen bent geworden, een paar jaar of zo, dat je ook die tijden kent dat je de stilte ingaat. Het hoge land op of de wat op of de hei op ergens. Gewoon alleen met God. Want dan kan God tot je hart spreken. Dan kan God je verzadigen met zijn beeld. Weet je, en daar kan je het leven aan. Want als dan Goliath komt, Goliath 3 meter hoog. En als Goliath er dan aankwam en die stond daar te brullen en te ballen. Dan heel het volk, dat schrok zich een ongeluk. Dat dook in de holen. Dit was verschrikkelijk. Weet je, dan kijk je zo omhoog. Tegen zo'n verschrikking. Zo'n probleem. Zijn naam is dan wel Goliath. Dat gaat dan wel voorbij, maar goed, hij zo op dit moment wel. En dan komt David. En David was niet echt groot, denk ik. Ook een gewone normale postuur. Wel een knappe jongen, maar was ook nog maar een jonge vent. En die heeft zich verzadigd met het beeld van God. Die staat niet hier, zoals koning Saul en zijn volk. Die staat daar en die kijkt zo op Goliath neer. Goliath is zo groot voor hem. Als jij problemen in je leven hebt, dan moet je je verzadigen met het beeld van God. En dan kijk je naar je problemen, dus je probleem nog maar zo groot. Dan zeg je, wel, die versla ik wel in de naam van de Heer. Dat is ook wat David doet. Hij zegt tegen Goliath, in 1 Samuel 17. Ik kom naar u toe in de naam van de Heer, van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. De strijd is van de Heer, mensen. En het enige wat wij hoeven te doen als we problemen hebben, als we moeite hebben, als we Goliaths in ons leven komen, is dat je je verlustigt in de Heer. En wat doen wij? We kijken naar het probleem. En dat probleem wordt steeds groter, want wij worden steeds kleiner. En dat probleem dat lijkt reuze groot. Als je je verlustigt in de Heer, dan wordt het probleem erg klein. Slagen we voor de test, dat is mijn tweede punt. Want succes, zegeningen is vaak een moeilijker test dan problemen. Promotie maakt de meeste gelovigen niet geestelijker. En God waarschuwt ons daar wel voor. In Deuteronomium staat dat. Er staat, zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud zou veronachtzamen, als je ongehoorzaam zal zijn dus. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver. Wanneer u hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Hoogmoedig. Dat is tegenstelling tegen tegenwoord van ootmoed. Hoogmoed, ootmoed. Weet je, als we door God gezegend worden en ons bezit vermenigvuldigt. Je hebt een Mercedes en een bungalow en je hebt een aantal vakanties per jaar. En je hebt een hoge positie in de maatschappij en in de gemeente beteken je ook nog wat. Dan moet je niet hoogmoedig worden. Geniet ervan, want dat mag. Als God je rijkdom geeft en succes en voorspoed, geniet ervan. Maar weet dat het een test is. God beproeft je ermee. En je kijkt naar je hart. En slaag je voor die test. David slaagt voor deze test omdat hij uit zijn hart leeft. En hij de gunst en de waardering van mensen, terwijl hij de gunst en de waardering van mensen krijgt. Een populariteit is een menselijke bevestiging en gaat altijd weer voorbij. En zelfs zijn ervaring aan het hof van de koning maakt hem niet overmoedig. Ik bedoel, het is wat, je bent 17 jaar en je wordt uitgenodigd aan het hof en je mag voor koning Saul spelen, de demonen verdwijnen. En je komt in de gunst van de koning te staan. En de koning zegt eigenlijk van, kan je niet altijd bij me blijven? Ik zal een brief naar je vader sturen. Nee, zegt David, ik heb daar ook nog een taak te doen. Ik moet de geiten hoeden. En in Samuel 17, 15 staat, hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Hoe zouden wij dat nog doen als we werden gepromoveerd naar het hof van de koning, nog zo'n min taakje op ons nemen? Ja, daar ben ik nou wat te belangrijk voor. Maar David was niet op zoek naar succes en betekenis, want die had hij al gevonden in de Heere God. Weet je, jouw identiteit ligt in de Heer. En niet in je status, in je succes, in je positie, in de gemeente, in de maatschappij. Dat is niet belangrijk. Jouw identiteit, waar God je naar kijkt, naar je hart kijkt, ligt in Hem. En David, die wilde in alle situaties op God vertrouwen. Ook al had hij geen idee van de beproevingen die nog zouden komen. Psalm 30 vertelt dat heel mooi. Hij zegt daar, in mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u houdt van mij, u had mij lief. En ik stond als een machtige berg. Komma, u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. Weet je, als we succes hebben, als we zegeningen in ons leven ervaren, dan hebben we iets van, God houdt van me. God zegent me. Heer, u bent fantastisch. Ik loof u, ik prijs u. Ik sta als een huis. Je kan me nog ondersteboven krijgen. En dan laat God iets los. Als hij de wildernis ingaat. En dan bezwijkt hij van angst. Want de volgende fase is de woestijn. De grot van Adullam. Keila, Siklag. Ga ik de volgende keer over spreken. En dan bezwijken we van angst. Dan denken, waar is de Heer? En dan zie je David ook vallen. Maar om verder te komen, om door die woestijn heen te komen, heeft hij de ervaringen van Bethlehem en van Gibea nodig. Want die derde fase, dan moet je echt je vasthouden aan de Heer zelf. En dat zie je ook elke keer weer bij David straks, als we verder gaan, dat hij het elke keer weer teruggaat naar God. Slagen voor deze test. Het goddelijke trainingsproces leert ons om je niet te laten meeslepen in de tijdelijke gunst of de vervolging door mensen. Als je leider wordt, dan word je bekend. Dan gaan mensen je waarderen om je aandacht en de tijd die je aan hen geeft. En je mening wordt belangrijk, je krijgt er een kick van. Ik weet wel, toen ik net begon in mijn bediening, dat is al een jaar of 30 geleden. Een van de eerste spreekbeurten die ik gaf in een zaaltje, en ik was net in de 30. En ik gaf daar een verhaal, iets geloof over de Heilige Geest leerde ik de mensen. En na afloop kwamen er een aantal oudere mensen die huwelijksproblemen hadden, naar mij toe om een oplossing. En ik dacht, waarom komen jullie naar mij toe? Ik bedoel, daar heb ik helemaal geen verstand van. Je ziet het ook in de maatschappij. Iemand die goed kan voetballen, een stervoetballer, die wordt voor de televisie gehaald om zijn mening te geven over een of ander economisch probleem. Daar heeft die jongen helemaal geen verstand van. Maar we geven mensen een status. Kijk uit. Kijk uit voor een status die je kan krijgen. Want de tij kan heel plotseling veranderen. De meisjes van Israël zingen van David, of Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Nou, dan dat voelt dat goed. Ik bedoel, al die meiden die zijn helemaal gek op David. Een mooie jongen en hij is dan vrijgezel ook. En hij is een dappere held en hij is verzakenkundig. Ik bedoel, dat is een geweldige vent. En dan verandert het plotseling. De volgende dag, 1 Samuel 18 vers 10. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik spies die jongen aan de wand, riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot 2 maal toe ontwijken. Nou, als de koning met speren naar je gaat gooien, wat doe je dan? Je pakt die speer uit de wand en je gooit hem terug. Ja, toch? Zou toch hartstikke kwaad van worden? Dat doet David niet, hij bukt. Dus wat moet je doen als de koning speren naar je gooit? Buk. Dat is ook een les. Wacht op de Heer. Hij zal je bevestigen. Hij krijgt later nog een aantal gelegenheden om Saul te doden. In die spelonk. Als hij daar slaapt, Saul in de ingang. Hij heeft heel wat mogelijkheden gehad om zijn roeping waar te maken vanuit zijn eigen mogelijkheid. Maar David bukt. David wacht. En uiteindelijk zie je in de hele geschiedenis van David dat hij altijd op de Heer wacht. Dat hij zijn weg niet in eigen hand neemt. Leren we de les? Hebben we de les geleerd? Heb jij de les geleerd of zit je nog in die fases? Je kan nog zijn dat je in Bethlehem zit. Nou, dan kan ik je een mooi verhaal vertellen. En binnenkort komt er zegening in je leven. Want als je de Heer gaat volgen, komen de zegeningen. Maar het zijn testen. Het zijn beproevingen. Om te kijken wat er in je hart is. Want de derde fase is de woestijn. En die is minder leuk. Je identiteit in God vinden en houden heeft te maken met het leren omgaan met onbekendheid. Dat is Bethlehem en onbelangrijkheid. Als ook het omgaan met de gunst van mensen. Bethlehem wordt gevolgd door Gibea. En God doet dat omdat hij bezig is je karakter te vormen. Om je tot die man, tot die vrouw te maken die hij wil dat je zal zijn. Als je slaagt voor beide testen, dan ga je over naar de volgende fase. Slaag je niet, begint God gewoon weer overnieuw. Voorbeelden zijn Mozes bijvoorbeeld. Mozes die dacht ook na 40 jaar, nou ben ik er. 40 jaar, het hof van Egypte, alle wijsheid van de Egyptenaren, hoge positie in de rangorde van de Egyptenaren. Ik ga mijn volk bevrijden. Maar hij moest eerst nog 40 jaar de woestijn door, voordat hij Gods volk kon bevrijden. Jozef. Jozef die Gods plan voor zijn leven zo duidelijk in dromen had gezien. En die wordt verkocht als slaaf. Komt bij Potifar. Klimt daarop in de hiërarchie. Wordt verraden door zijn vrouw. Komt in de gevangenis. Klimt op in de hiërarchie van de gevangenis. Elke keer gaat het weer op. De schenker vergeet hem. Weet je, het lijkt wel of Gods plan met je leven niet uitkomt. En dan uiteindelijk wordt hij onderkoning van Egypte. Paulus. Paulus die door de Heere God, de Heere Jezus zelf wordt gegrepen op de weg naar Damascus. De roeping is duidelijk. Ik heb hem uitverkoren om aan de heidenen het evangelie te verkondigen. En hij zal een geweldige getuigenis hebben gehad in de gemeente van Damascus. Van hier, dit is de man die ons zou komen vervolgen. En hij is tot geloof in de Jezus gekomen en Ananias heeft hem gedoopt. Daarna is hij 13 jaar in de woestijn. Eerst in Arabië, later in Tarsus. Totdat Barnabas hem komt halen en hem in de bediening zet. En dan gaat dat hurry up. Hij sticht gemeenten, hij doet wonderen en tekenen. En hij wordt waarschijnlijk onthoofd in Rome. Het leven als christen kent hoogtepunten en dieptepunten. En God laat het allemaal toe in je leven omdat hij je hart wil onderzoeken. Want uiteindelijk de bedoeling is dat je koning wordt onder de Heer Jezus Christus. En met hem zal regeren over deze aarde. En ben jij er klaar voor als Jezus terugkomt? Een vroege promotie wordt altijd gevolgd door een degradatie. Want God wil dat jouw identiteit volledig in hem rust. En dat je om leert gaan met gunst van mensen. Op dezelfde manier als je onbekend zal zijn. Als we kijken naar het geestelijk groeiproces van David. Dan begint met onbekendheid. Niemand kende hem. Dan die roeping en de zalving. Het is duidelijk dat God een plan met je leven heeft. Zegen en succes in Gibea. Hij verslaat de vijanden van God. De Filistijnen, eerst Goliath, daarna problemen. Omdat Saul jaloers wordt. Hij moet vluchten. Hij loopt vast. Hij gedraagt zich als een gek bij de koning van God. Hij loopt over naar de vijand. Hij wordt een landverrader. Dan die uitredding. Als God alles in één keer omdraait. Dat is Siklag. En dan koningschap. In welke fase ben jij? Welke lessen moeten wij en jij en ik er nog leren? Want God gebruikt alles. Ook succes. Ook zegeningen. Als laatste even een samenvatting. Die toets van succes. Het doel daarvan is dat jouw relatie en band met God wordt versterkt. Want God wil maar één ding. Dat is je hart. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Heb je je hart aan de Heer Jezus Christus gegeven? En blijf je dat doen? Wil je helemaal gehoorzaam zijn aan hem? God vraagt niet of je het kunt, want je kunt het toch niet. Maar hij vraagt eerst als je wil. En als je het wil, dan zeg je, Heer, maar ik kan het niet. Wilt u het in me doen? Wilt u mij uw geest geven, mijn leven leiden? En ik wacht op u, Heer. Ja, ik wacht op u. De crisis is dan ook leren om te rusten in God. En eerzucht tegen te gaan. Want als je succes hebt, dan ga je je op een gegeven moment toch belangrijk voelen. Nou, dat moet je ook weer afleren. Want er is maar één persoon belangrijk in hemel en op aarde. Dat is Jezus. En als je deze test hebt afgelegd op een goede manier, is de beloning dat je een intimiteit met God hebt die gebaseerd is op liefde. Je bent gepassioneerd door liefde. Dan kan je net als Paulus zeggen, ik hou alles voor vuilnis. Alles. Alles wat ik voor de Heer gedaan heb. Alle mensen die ik tot de Heer heb mogen leiden. Alle mensen die ik gedoopt heb. Alle huwelijken die ik heb gesteld. Alle kringen die ik heb geleid. Alles. Nou, noem al die dingen maar op. Ik hou het allemaal voor vuilnis. Want ik heb maar één ding wat belangrijk is. Dat is Jezus. En of het nou succes in mijn leven is. En of het fantastisch gaat in mijn leven. Of dat het hartstikke slecht gaat in mijn leven. En ik gewoon niet meer weet waar de Heere God is. Er is maar één ding belangrijk voor me. Ik blijf vasthouden aan de Heer. Dat is dus wat we leren van deze fase van Davids leven. Is dat hij verder kan. God komt met zijn leven tot zijn doel. Omdat hij wacht op de Heer. Ja.